Wij waren in Lucas 2 bij Simeon en Anna. In ieder geval bij Simeon die een uitspraak aanhaalde uit Jesaja 42 en 49. Over dat de zaligheid eerst naar de heidenen zou gaan. En daarna Israël. En ogenblikkelijk worden wij bediend met de naam Jozef. Waarbij je Jozef en Simeon de beide namen weer tegelijk hebt. Want die twee in het Oude Testament duiden eveneens op dezelfde dingen. Hierna krijgen we een Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Die kan er moeilijk meteen overheen springen, maar aan de andere kant, dat doe ik dus niet, maar ik zeg u nu dat ik er toch overheen ga springen. Ja. Een vrouw uit Azer. Er zijn er zelfs die zeggen, hey, er is een vrouw uit Azer, dat bewijst dat in Juda onder de Joden alle stammen van Israël vertegenwoordigd waren. Als je dat denkt, dan is het slecht met je gesteld, denk ik. Eén vrouw uit Azer. Het is net zoiets als er loopt in ons midden minstens één, moet ik me niet vergissen, minstens één vrouw uit Polen rond. En we concluderen eruit dat alle Polen inmiddels in Nederland wonen. Hè? Omdat we één Poolse vrouw in ons midden hebben die inderdaad in Nederland woont. Het is natuurlijk. En bovendien alle Polen, alle Europeanen, moet je dan meteen zeggen. Want het is een vrouw alleen maar uit Azer. En over de andere stammen van Israël wordt niks gezegd. Wij weten wel beter. De stammen van Israël waren in de verstrooiing. Dat waren er feitelijk 12, maar een deel van Juda, Benjamin en Levi vormde de Joodse staat. Dat is in onze dagen zo, en daarom zeg ik het zo. Het was toen ook zo, het heette het Joodse volk. En het land heette in de eerste plaats Judea. En een deel van de lui woonde trouwens meer naar het noorden. Dat om redenen die ik ook niet kan uitleggen nu Galilea genoemd wordt. Maar ik kan u wel even zo in de gauwigheid vertellen dat na Joodse traditie men verwacht niet alleen eventueel de komst van Jeremia voordat de Messias komt, niet alleen de komst van Elia voordat de Messias komt, maar men verwacht wel degelijk een vrouw uit Azer. Maar die heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Maar dat is zo. Veel Joden hebben er ook niet van gehoord, maar het is officiële Joodse traditie. Dat is ontleend aan het eigenaardige verschijnsel dat als beschreven wordt hoe de broers van Jozef, kortom de zonen van Jacob met de hele mispogen naar Egypte vertrekken, wordt daaronder één vrouw uit Azer genoemd. De andere vrouwen niet. En daar heeft men uit afgeleid dat op een of andere wijze, voordat dat Messiaanse Rijk aanbreekt, er toch op een vrouw uit Azer aanwezig moet zijn. Omdat het daar uniek is en dat moet dan dus in de toekomst ook. Wel, hier hebben wij een vrouw uit Azer die bij de Heer Jezus komt. Daar is niet alles mee verklaard. Lijkt mij. Maar ja, kort door de bocht dan. De zaligheid zou wel eens waardoor de Joden worden afgewezen, maar het eerst terechtkomen bij de stam van Simeon. Dat is ook gebeurd, maar grenzend aan de stam van Simeon in het jaar 0, zal ik maar zeggen, of was het het jaar 35, weet je veel. Grenzend aan de stam van Simeon had je een contingent van de stam van Azer en die waren beiden verenigd onder één en hetzelfde koningshuis. Dat van de al onbekende Karadok, de koning van de Silurische familie, afstammend van ene Saul, die de zoon was inderdaad van Simeon. En dus waren de Siluren koning over de Simeonieten, maar ook over een aangrenzend gebied. Je bent dan ongeveer in Cornwall inmiddels, want de Simeonieten was in Wales, Karadok, maar het zuidelijke deel, zuidelijk van de Severn, de zuidwestpunt van Engeland. Tegenwoordig Engeland hoorde daar ook bij en daar huisde al sinds een jaar of 1000 voor Christus sinds de dagen van David. We huizen daar al, althans een deel van de stam van Azer, die zich daar bezig hield met de winning van lood en tin en koper en wat er nog maar meer aan mineralen uit de grond te halen was, in overeenstemming met de profetieën van Jacob over de stam van Azer, die zou wonen op en boven en zou leven van de rijkdommen die in de grond zitten. Dat staat allemaal in de Bijbel dus, hè? Was het te snel? Goed zo. Dat was ook de bedoeling. Dus ik laat het daar verder maar bij. Hè. Maar iemand als mevrouw de stam van Azer zou je toch moeten verplichten om eens te lezen wat de Bijbel zegt over de stam van Azer. Dus bij elkaar niet veel. Maar dat weinige wat er dan in staat moet toch dienen als aanwijzing voor wie zijn dat, waar zijn zij gebleven, wat hebben ze gedaan en welke rol spelen ze in de Bijbelse geschiedenis. En het antwoord is, de eerste stammen van Israël die direct geconfronteerd worden met het evangelie en in het algemeen dat ook aanvaarden, de eerste stammen waren die van Simeon en Azer. Ja. En ze worden hier voorgesteld, onder andere dan hier worden ze voorgesteld door iemand die Simeon heet en rechtstreeks verwijst naar profetie waarin overigens staat in Jesaja 42 en 49 dat het evangelie naar Brittannië zou gaan. En dat staat er zeer expliciet, dat staat er gewoon, naar Brittam. Men heeft het vertaald, omdat men het onwaarschijnlijk achtte met ik zal u geven aan, of ik zal u geven tot verbond des volks. Maar er staat, ik zal u geven aan Brit-Am. En Am betekent volk. En Brit, daar weet je welk volk het is. Brittannië betekent trouwens ook gewoon het land of volk der Britten. En iemand die Britten is, hoort dus tot het volk. Want dat Am of een achter Brit betekent gewoon ook volk, hè. Dat is dan weer Keltisch, maar het is de rechtstreekse vertaling van het Hebreeuwse Am. Staat gewoon in de Bijbel, maar ja, men acht het onwaarschijnlijk. Ik sprak van de week nog iemand, dat was een schoonzus van me trouwens, dat die zei, ja, toen ik voor het eerst ervan hoorde, dacht ik, ja, dat kan toch niet, Jozef van Arimathea naar Brittannië, dat kan met een schip, in die dagen. En zei ze, later heb ik begrepen dat ik toen wel heel domme en naïeve opvattingen had. Je had beter geweten, had je geweten dat 50 voor Christus Julius Caesar een enorme vloot van honderden schepen verzameld had. In Bretagne, zal ik maar zeggen, de noordoostkust van Frankrijk, om Brittannië in te vallen. En die Britten, dat waren toen nog geen Saksen, maar inderdaad Britten, Kelten dus enzovoort, die hadden een nog veel grotere vloot met nog veel grotere schepen, een hele armada. Het was jaren later dat er ook een armada verscheen op dezelfde plek, maar dat doet er nou niet toe. En dat daar een van de grootste zeeslagen en voor zich heeft afgespeeld 50 voor Christus. Hoezo zou er niet iemand met een bootje naar Brittannië kunnen varen? Dan hebben we het nog niet gehad over Berendotje. Wanneer leefde die ook alweer? Nou ja. Wij zijn zo naïef. We denken er niet over na. We zijn niet op de hoogte. We zijn dom, we zijn van gisteren, we hebben niks geleerd en we laten ons nog steeds wijs maken. Die dat verhaal van de evolutie van die mens, die kon vroeger niks. En tegenwoordig kunnen wij heel veel. Hè? En 2000 jaar geleden, wat konden mensen toen? Nou, in vele opzichten veel meer dan wij nu. Ja. Als je beseft wat voor een kleine scheepjes die van Columbus waren. Het heet niet voor niks het ei van Columbus, toch? Van die kleine eierdopjes. Van die notendop. Van die kleine scheepjes. Of van de, hoe heet het? Van de pilgrimvaders, de Mayflower. Wat voor een kleine scheepjes dat waren. En wij dachten, dat zijn grote schepen. Daar varen ze helemaal de Atlantische Oceaan mee over. Wel de schepen van de... Hoe heet het? De Feniciërs, die waren zeker 10 keer zo groot. Nee, het wordt beschreven in de geschiedenis, wij weten daarvan. De technieken die men kwijt is geraakt onderweg. Inclusief de kunst van het navigeren. Toen hebben we het na de middeleeuwen, de duistere middeleeuwen, hebben we het opnieuw moeten uitvinden. Geholpen door de Arabieren overigens. Het is toch wel aardig dat af en toe Ismaël Isaac toch eens te hulp komt. Ze hebben ons de rekenkunst nog bijgebracht. Algebra is niet voor niks een Arabisch woord. En de sterrenkunde, dat hangt samen met navigeren trouwens. Niet voor niks allemaal tot vandaag Arabische namen enzovoort. Maar ze hebben ons er weer bovenop moeten helpen. Dus was het slecht afgelopen hier met Europa. Moet je niet te hard roepen tegen Wilders natuurlijk. Want dan schiet het daar in de knoop daarboven. Maar ja. Doe maar weer. Maar dit soort dingen steken hierachter. En begrijp je me goed, dat wij zoveel zijn kwijtgeraakt in de loop der tijd. Ja, dat kan al wel wezen. Maar in die dagen wist men dit soort dingen nog. Het is aangetoond dat Amerika, de Amerika's bezocht zijn geworden in de eerste eeuwen, tot en met in ieder geval de eerste eeuwen van onze jaartelling en waarschijnlijk ongeveer tot de 8e eeuw. Daarna is men kwijtgeraakt, de route kwijtgeraakt, dat men de mogelijkheden niet meer en de kennis ook niet meer. En pas in 1492 schijnt dan Columbus er geweest te zijn, dan hebben we de Vikingen nog overgeslagen. Die tussendoor ook nog hier en daar geweest zijn, zal ik maar zeggen. En heus niet, maar een enkele keer en bij toeval. Maar wij weten dat allemaal niet. Maar ja, de Bijbel trekt zich van die onze onkunde niks aan. Sterker nog, de Bijbel roept die dingen op en laat ons vragen stellen. Wat is dit? En bij gelegenheid dringt dan toch tot ons door hoe die dingen in elkaar steken. Gods beloften gaan gewoon door. Gods beloften worden gewoon vervuld. Beloften aan Israël gedaan die niet beperkt zijn tot de stam van Juda, maar in tegendeel die gegeven zijn aan alle stammen van Israël, waarvan niet Juda de dominante stam is, maar Efraïm. Nou goed, dan gaan we weer verder. Hè? Het vervolg is namelijk die van de 12-jarige Jezus te midden der leraren staat er. Dat is een belangrijke gebeurtenis. Toch? Als ze alles voleindigd hadden wat naar de weddenseren te doen was, keerden ze weder naar Galilea. Toen was de Heer Jezus dus 40 dagen oud. Daar ging het over. Hè? Tot hun stad Nazareth. En het kind wies op en werd gesterkt. Het groeide op, dat moest dus. Voor de goede orde. Zodat u niet denkt dat het een klein godje was en er viel niks aan op te groeien. Het was een baby en die moest gewoon opgroeien, leren. Hij moest ook gesterkt worden. In de geest. Hij werd gesterkt in de geest. Wat dat betekent staat er gewoon achter. Dus dat is makkelijk. Namelijk, hij werd vervuld met wijsheid. Dat is de bedoeling van elk mens in het algemeen. Dat is de bedoeling ook van elk kind van God. Dat wij vervuld worden met wijsheid. En wij zouden ook beseffen dat wijsheid in de eerste plaats bestaat uit kennis van het woord van God. Dat is wat wijsheid is. Zoek het woord dan maar op. Als je niet weet wat wijsheid is, zoek het maar op in je Bijbel. Dan weet je wat het is. Hè? Want in dat woord van God wordt de wijsheid Gods geopenbaard. En in de geschiedenis, ja, in de geschiedenis wordt de wijsheid Gods gedemonstreerd. En vervolgens staat er, en de genade Gods was over hem. Had hij die dan nodig? Genade? Nou ja, hij was gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat in ieder geval. En die genade Gods was over hem, wil zeggen dat hij leefde uit onverdiende gunst. Want dat leer je op de zonderschool, hè? Genade is onverdiende gunst. Hij leefde dus uit de onverdiende gunst die hem van Gods wegen gegeven werd. Want zijn positie als mens en vertegenwoordiger van zelfs een zondige mensheid is maar niet fake. Dat betekent flauwekul, ja. Is maar niet doen alsof. Het is niet een spelletje, het is niet een rol die hij speelde. Het was een functie die hij vervulde. In de hoop dat hij het verschil kent. Hè? Een rol spelen is doen alsof. Maar een functie vervullen, dat is echt. En dat is wat gebeurde. En ik heb u al gezegd, deze woorden komen overeen met de woorden over Johannes de Doper in het voorgaande hoofdstuk, het kind wies op, vers 80, en werd gesteld in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Maar hier hebben we het over de Heer Jezus. Het kind wies op en werd gesteld in de geest en vervuld met wijsheid en de genade Gods was over hem. En terwijl we dat lezen passeren er 12 jaren... En dan staat er vers 41, en zijn ouders reisden alle jaren naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Dat was strikt genomen in overeenstemming met de Mozaïsche voorschriften. Hoe nou men die nam, weet ik ook niet. En of Maria en Jozef ook voor hun huwelijk en voor de geboorte van Jezus gewend waren dit te doen, weet ik ook niet. Maar gezien hun gezegende positie ligt het voor de hand dat ze inderdaad dit soort inzettingen gehoor gaven. En zij reisden dus elk jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En dan staat het, toen hij 12 jaren geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, na de gewoonte van de feestdag, u weet, deze leeftijd maakt een Jood, volgens de Joodse traditie in elk geval volwassen, u weet wel, bar mitzwa, maakt hem een zoon der wet. Dat betekent dat vanaf die leeftijd de jongen beschouwd wordt als man, althans voor godsdienstige doeleinden, en dat betekent dat hij af en toe in de bijeenkomst, in de samenkomst, wat is het Griekse woord voor samenkomst? Synagoge. Nee, dat is geen Hebreeuws. Dat is geen Joodse term, niet Hebreeuws. Dat is gewoon Grieks. Dat betekent samenkomst. Ja. Ook als de term door Jacobus gebruikt wordt in de brief van Jacobus. Of als de term in Handelingen voorkomt. Dat betekent gewoon samenkomst. Hè? Dat weet u toch, hè? Ja. Maar dat betekent dat hij in de samenkomst af en toe inderdaad de zangdienst moet leiden of iets dergelijks. In ieder geval, dat betekent dat ook een jongen van 12 jaar wordt ingeroosterd in de dienst in de synagoge. Dat is het verhaal. Hij wordt geacht volwassen te zijn en dus ook bekwaam te zijn om bij gelegenheid aanzienlijke stukken, volgens de voorschriften, uit de Tenach, dan wel uit de Torah, uit het Oude Testament, dan wel de wet van Mozes, voor te lezen. Dus hij wordt geacht zich met de schriften bezig te houden. Nou is hij 12 jaar, gaat naar Jeruzalem. Misschien hebben ze daar wel bar mitzwa gevierd. Waarom nou niet? Er zijn er velen die dat specifiek doen in Jeruzalem, als ze daartoe de mogelijkheid hebben. En met een beetje geluk, als je in Jeruzalem bent, gebeurt het dus ook die dag. Hè? Dan kun je daar bij de klaagmuur terecht en dan staat het plein vol met van alles en nog wat. Vanwege al die jongens die daar een bar mitzwa, heet dat vieren eigenlijk? Afleggen, weet ik het. Of aandoen, weet ik veel. Dat zou hier ook gekund hebben, het is nog traditie, dus dat weet ik niet. Maar in elk geval, het is die leeftijd, het is die positie. En naar Joodse begrippen wordt de 12-jarige Jezus volwassen beschouwd. Althans, voor wat betreft godsdienstige zaken. Daarbuiten ook nog wat zaken trouwens, dus vooruit maar. Iemand zei, is dat niet wel vroeg, 12-jarige leeftijd? Dan zeg ik, dat hangt er vanaf hoe ze opgevoed zijn. Het enige nadeel is dat je in die omstandigheden, jongelui, zijn ze weg, oké. De nadeel daarvan is dat je dus geen ruimte, geen tijd krijgt voor het onderhoud, in stand houden en het beleven en ondergaan van een specifieke jeugdcultuur. Maar de jeugdcultuur bestaat natuurlijk toch heus pas enige decennia. Daarvoor deden kinderen gewoon mee in het leven van de ouders, in het leven van alle dag. Waren de eisen aan gesteld weliswaar niet zo zwaar als aan volwassenen uiteraard, omdat ze nog moesten leren, maar ze werden vroeg volwassen, dus hè, ze leerden vroeg. Ze leerden jong. En dat heeft bijzondere voordelen als je jong leert. Sommige dingen moet je ook jong leren. Ik ben van mening dat onze maatschappij volloopt met allerlei mensen die wel de leeftijd bereikt hebben, maar die op geen stukken aan volwassen zijn. En dat vermoedelijk ook niet meer worden, omdat ze nog moeten leren daartoe, maar voor het leren zijn ze inmiddels te oud. Een mens zou jong leren. Er staat van in de Bijbel over de wijsheid, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Als je daar te laat mee begint, ben je te laat. Dat ga je niet meer redden. Dat lukt niet meer, daar heb je de capaciteiten niet meer voor. Dat is echt waar. Ja, we zeggen, je moet de jeugd ruimte geven, laat ze maar lang van hun jeugd genieten, vooral niet te vroeg, enzovoort. Ik gun het ze van harte, maar wat ik ze ook gun, is dat ze volwassen worden, ooit in een keer. Maar als je daar te laat aan begint, wordt het nooit meer wat. Dat is echt waar, dat is een biologisch verschijnsel. Als een mens jong is, dan leert hij. Vanzelf. Daar is het hele leven op gericht. En op het moment... Dat zijn Midas Dekkers dus, die zei op het moment dat ze naar school gestuurd worden en werkelijk wat moeten gaan leren, is het al te laat. Dan kunnen ze het niet meer. Zeg maar. Goed. Jezus dus, 12-jarige Jezus. De dagen al daar voleind hadden, want vers 43 is dat, want het feest van Pascha duurt hoeveel dagen? 7. Dat is van de 15e tot en met de 21e. Al moet ik u eerlijk zeggen dat het slachten en eten van het paaslam plaatsvond op de 14e. Maar dat is geen feest. Nee, het wordt vermeld op de kalender, maar daarom is het nog geen feest. Hè? Dat is van belang te weten. Want anders dan loop je weer op tegen de bekende tegenstrijdigheden in de Bijbel. Maar die bestaan alleen door ons gebrek aan kennis van de schrift. Op de avond van de 14e wordt het paaslam geslacht en gegeten. En op de 15e, de andere dag, is het feest. En dat duurt 7 dagen. Dat is dan dus tot en met de 21e. Ja. Nou goed. Als de dagen al daarvoor eindigd hadden, toen zij wederkeren, bleef het kind Jezus, let op het kind Jezus, maar ik moet u wel zeggen dat het woord kind net zo goed vertaald kan worden met knecht, maar dat lijkt hier niet relevant. Maar het kind Jezus bleef in Jeruzalem. Ja, het is vertaald met bleef te Jeruzalem. Wij interpreteren dat als achterblijven en dat was het ook. Het neemt niet weg dat het woord blijven ook gewoon betekent wonen. En dan houdt het in dat er dus een onderkomen was in Jeruzalem waar hij bleef. En verbleef. Dat was een paar dagen zoek, staat hier. Zijn ouders misten hem in ieder geval na een paar dagen. Maar hij was gewoon in Jeruzalem gebleven. En het is heel goed mogelijk dat dit woord gewoon betekent in de woning waarin zij nou eenmaal verbleven in Jeruzalem. En dan zegt hij, maar ze woonden toch in Nazareth? Hoeveel mensen van u hebben... Nee, geef me geen antwoord, maar... Hebben nog ergens anders ook een woning? Maar Jozef en Maria hadden toch geen woning in Jeruzalem, want die waren toch arm? Denk er nou eens gewoon over na. Hè? Waarom zou dat niet kunnen? Dat ze een onderkomen hadden in Jeruzalem. En voor een beetje adellijke figuur, en hij was niet maar een beetje adellijk, maar nogal erg adellijk om zo te zeggen. Als zoon van Adam en zoon van David met buitenlandse eer en al dat soort zaken, weet u wel. En toch in ieder geval enige schatten gekregen, op zijn minst bij de geboorte van de Heer Jezus. Waarom zouden ze niet een onderkomen hebben in Jeruzalem? Het is in ieder geval makkelijk als je toch 3 keer per jaar naar Jeruzalem moet om de diverse hoogtijden des Heren te vieren. Daarmee is meteen verklaard dat het nog helemaal niet zo gek is dat de 12-jarige Jezus achterbleef in Jeruzalem. In een onderkomen dat op zijn minst ter beschikking stond. En mee vertel ik daar niet over. Ik lees gewoon nu door, hè. Bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Dat Jozef wel eens vaker niet op de hoogte was van de omstandigheden van de familie, dat wist u al, hè. Nee, die andere Jozef, joh, heb ik het over. Leer dat nou, hè. Er was wel vaker een Jozef die niet, enzovoort. Je moet de begrip Jozef oppakken. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen. Wat betekent magen? Hè? Familieleden, u weet wel, uit het huis en de maagschap van, de familie van. Hij had dus nog meer familie, die trouwens eveneens onderweg was hier. Het was maar niet Jozef en Maria en die ene jongen. Het was familie, het zat meer aan vast. Iemand zei broers en zussen. Ja, nou ja, dat zijn dan jongeren. Dan hij. Zouden die dan ook achtergebleven zijn? Dat lijkt me nog onwaarschijnlijker, hè. En hadden ze nog grotere problemen gehad. Met andere woorden, die familieleden. Ja, wat kan het dan geweest zijn? Alleen nog maar ooms en tantes en neven en nichten. Of niet dan? Zodat je heus niet hoeft te schrikken als later iemand zegt, ja, maar die Jozef van Arimathea was een oom, een oud-oom bij nader in zin. Een oom van Maria, een oud-oom van de Heer Jezus. Is dat zo gek? De Bijbel spreekt over een familie die noodzakelijkerwijze dan toch, als je dichtbij houdt, moet bestaan uit ooms en tantes en eventueel neven en nichten. Het is verbijsterend trouwens, als je in Handelingen, weet u wel, dan heb je Saulus van Tarsus, weet je wel, die komt van Tarsus, dat is uit het buitenland, maar goed, hij is in Jeruzalem opgegroeid, is een fariseer geworden, was een hoge ome, werd hij binnen het Jodendom van zijn dagen, daarna zeggen wij, dan moet hij lid van Sanhedrin geweest zijn, dan kijken mensen, hoe staat dat in de Bijbel? Nou, dat staat er niet, maar er staat dat hij een hoge omer was en dat hij onder het directe gezag stond van de hoge priester. En dat hij meer dan zijn tijdgenoten toenam in het Jodendom van zijn dagen. En dat hij mede een welgevallen had en in het martelaarschap van christenen. En hij stemde daar ook in toe. Dan zeggen we, heeft hij dan mogen stemmen? En dan zeggen we, dat staat er niet. Maar dan moet je toch weten wie hij is, hè? Maar goed, Saulus van Tarsus dus, hè? En dan gaan we verder. En dan wordt die Saulus, komt tot bekering, Damascus komt hij, en dan naar Arabië, weer naar Damascus, dan terug naar Tarsus, en dan wordt hij dan weer opgehaald. Wordt hij opgehaald door Jozef, Barnabas dus. En die gaat hij dan uiteindelijk mee op zendingsreis. En dan gedoe 1 zendingsreis, 2 zendingsreis, 3 zendingsreizen. Daarna schrijft Paulus, daartussen schrijft hij al eens een keer. Ik ben geweest daar en ik ben geweest daar. Zoeken wij het op in Handelingen. En dat staat er niet dat hij daar en daar geweest is. Maar in zijn brief staat het wel. Zodat je weet dat het verhaal in Handelingen niet compleet is. Er is meer gebeurd. En dat blijkt tussen neus en lippen door, zegt Paulus dat dus ook als hij een brieven schrijft. En niet eens zijn laatste brieven, maar al eerdere brieven. Dus het is helemaal niet compleet. Zie? En daarna komt Paulus alsnog voor de laatste keer in Jeruzalem, wordt daar gevangen genomen, overgeleverd aan de Romeinen en weer een Sanhedrin enzovoort. En dan ineens is daar een neefje van Paulus, een zoon van een zuster van Paulus in Jeruzalem. En we slaan het gauw weer over, want we zien Paulus als die ene man, die enkeling, die excentriekeling, die in zijn eentje eigenzinnig zijn weg gaat. Nou, een man heeft gewoon familie, ook in Jeruzalem. En dat is een neefje die ineens op de hoogte is van allerlei, van samensweringen en zo. Een neefje? Toch niet zomaar een allochtoon uit Tarsus, zal ik maar zeggen, die in Jeruzalem verdwaald is en toevallig, zoals in een jongensboek, ergens iets hoort of zo. De man, een neef, hoe oud hij was, weet ik veel, maar heeft kennelijk toegang tot nogal hoge instanties, zodat hij op de hoogte raakt van geheime dingen enzovoort. Op het allerhoogste niveau. Je moet wel even lezen. Oké, Paulus wordt gevangen genomen, wordt om die reden door, doordat dat neefje vertelt, of die neef vertelt, dat er een samenzwering is, wordt Paulus afgevoerd naar Caesarea enzovoort. En dan krijgen we notabene een verslag van wat er precies gezegd is en wat Festus deed en dacht en Felix en Herodes, Agrippa en wie het allemaal maar waren ook alweer. Ik krijg een heel verslag van de overleggingen die daar waren. Hoe komen wij daaraan? Oké. Geïnspireerd door de Heilige Geest heeft Lucas die handelingen geschreven. Heeft hij dat zo opgeschreven? De man wist van niks, deed zijn ogen dicht, schreef het zo of zo. En verbaasde zich toen over zijn eigen notities. Dat was dus niet zo, hè? Wat ik bedoel te zeggen is, er moet dus ergens op dat niveau iemand geweest zijn, een relatie van Paulus of iemand anders op hoog niveau die daar toegang toe had en die ons deze dingen verteld heeft. En Lucas zegt, ik heb die dingen van voren onderzocht, van begin af aan, ik heb alles onderzocht. O Theophilus, en dit is het resultaat van mijn onderzoekingen. En op een of andere wijze heeft Lucas toegang gekregen tot informatie die normaal gesproken helemaal niet op straat komt. Te meer dat er toen nog geen USB-stickjes waren uitgevonden. Hoe komt dat uitgelekt? Omdat de lui relaties hadden op een hoger niveau dan wij op grond van de geromantiseerde kinderbijbel verwachten. En dat is het. En dat probeer ik u te vertellen. De Heer Jezus leeft op een veel hoger niveau dan wij denken. Maar Saulus van Tars ook. En anders zijn neef wel. Het waren bekende dingen die in de archieven voorkomen. Ook in de Joodse trouwens. Want ook in Joodse archieven lees je over Jezus. Joodse traditie en dus uit Joodse archieven lees je over Jezus en lees je over inderdaad Jozef van Arimathea, dat laat zich raden en nog zo wat zaken. Dus het is niet onbekend. Daar gaat het maar om. Het maakt deel uit van de geschiedenis als zodanig. En ik zeg met Johannes, deze zijn geschreven opdat wij zouden weten dat Jezus, of geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende hebt, leven hebt in zijn naam. Maar dat is niet het einddoel, dat is het begin van het verhaal. Dat we zouden geloven dat Jezus is de Christus en dat we het leven zouden hebben in zijn naam. Dat was dat Johannes 20, laatste deel geloof ik, als ik me goed herinner. En daar begint het pas, want pas daarna zouden wij geleid worden in heel de waarheid en in die dingen waarvan de Heer Jezus zei, die kunt gij nu nog niet verstaan, maar gij zult ze na deze verstaan. Nee, dat is waar het om gaat. Hè. Nou goed, dan neem ik de draad weer op, na deze veralgemenisering, neem ik de draad weer op. Zij meenden dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zijn dagreis en zochten hem daarna onder de maag, de familieleden, de verwanten, die waren het dus, logischerwijze, en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraar en hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zeide tot hem enzovoort. Nou weet ik wel, ik lees dat snel. Onderweg, terwijl ik het las, schiet er altijd van alles door me heen. En denk ik, zal ik stoppen of lees ik verder? En daarna denk ik, zal ik erop terugkomen of niet? Maar u weet toch hoe het verder gaat? Stel nog, we slaan dit stukje even over. Dat hebben we dan gehad. Hij was even zoek. Daarna heeft hij zich bekeerd en was hij de rest van zijn leven zijn ouders onderdanig. En ging hij trouw naar school, elke dag. In plaats van te verdwalen in de Universiteit van Jeruzalem. Gek, hè? Als ik wat te zoeken heb in de universiteit, laten ze mij niet eens binnen. Dan moet je eerst allerlei papieren laten zien. Hè? En dat lukt mij niet dus. Ik kom daar niet binnen. Ze hebben het archief van onze familie, Klein Aneveld. Vooral vanwege de christelijke lading van dat archief hebben ze ondergebracht bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Er zo voor zorgen dat er in ieder geval ik er niet bij kan. Denk ik dan maar. Nee, dat is een beetje cynisch gedacht. Maar zo gaan die dingen. Ik hoef me daar niet te melden. Hoe komt een jongen van 12 jaar ineens verdwaald in de Universiteit van Jeruzalem? Nou ja, misschien niet de enige, maar dan toch de belangrijkste universiteit van het hele land. U weet wel, de boeken, het onderwijs, hè, in de galerie, hoe heette dat? De stallen noemen, hè, maar die galerie van, die zuilengalerij van Salomo. Waar de boeken bewaard werden. En waar onderwijs gegeven werd uit die boeken, want die boeken mochten niet van hun plek. Dus moest het onderwijs daar gegeven worden. In de tempel. En daarom leerde Jezus, als hij in Jeruzalem was, ook inderdaad in de tempel. En die had weliswaar geen papieren. Maar hij was wel in de tempel. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Johannes de Doper deed dat niet, maar de Heer Jezus wel. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Wat dacht u? Op grond van zijn titel? Er was dan wel geen wetenschappelijke, maar wel een adellijke. Zoon des mensen, zoon van David. In de galerie die genoemd werd naar de oorspronkelijke zoon van David, Salomo. En meer dan Salomo is hier, werd er bij gelegenheid bij gezegd. Wat denk je hoe dat gaat? Dat is maar niet maar een zootje daar waar iedereen zomaar kan binnenlopen enzovoorts. Dat is het is zo'n instituut in onze dagen niet. Dat was het in die dagen ook niet. Bijzonder is dat hij op 12-jarige leeftijd daar al was. En dus is de vraag, hoe komt het dat een 12-jarige jongen, want ze wisten dan toch op dit niveau, gesprekken voert met de heren professoren of hoe ze maar heten mogen, in de hoogste universiteit van het land? En het antwoord is, of op grond van zijn persoonlijke titel, maar dan bedoel ik het plechtig, dat wil zeggen op grond van wie hij was, Jezus, zoon van David, zoon van Adam, zoon van Abraham, nou ja, dat waren alle Joden, maar de Heer Jezus zal dat zijn op bijzondere wijze in zijn opstanding. Uiteraard, dus die titel laat ik buiten beschouwing. Dat is één mogelijkheid. En als u zegt dat dat bij zo'n jong iemand helemaal niet telt, of waarschijnlijk er geen gewicht in de schaal werpt, dan is het antwoord, dan moet hij relaties gehad hebben die hem daar zo binnen konden brengen. Of niet dan? Nou, die heeft hij ook gehad, dus lijkt me duidelijk. Anders kan zoiets niet. En dan nog wat. Want dit is allemaal letterlijk wat ik nu zei. Hè? Dat gaat gewoon over de achtergronden van zoiets. Als, mocht u het gek vinden, als oudere bijbelcommentaren werken allemaal zo. Ze lezen wat er staat en zeggen wat het betekent en in welke context dat staat. Ook in welke historische context. En ik ken zelfs iemand uit ons midden die bewust, laten we zeggen, oude talen, Grieks en geschiedenis is gaan studeren. Want, zei de man, dan, dat is om nieuw, ook specifiek nieuwtestamentische waarheid beter te kunnen plaatsen binnen de context van de geschiedenis van die dagen. Ik had dus mijn vraagtekens bij of dat wel verstandig was om dat te doen. Maar er valt niet te ontkennen dat het nuttig is in zichzelf. Je moet dat toch weten. En dat is een onderdeel van bijbelstudie uiteraard. Hè? Nou goed, maar dit was nog letterlijk. En nu nog een keer. Het kind Jezus bleef te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Er gebeurt iets in het verborgene. Maar de Heer Jezus Christus doet wel vaker wat in het verborgene. Hij zal wel eens vaker zijn aangezicht ganselijk verbergen. Of niet dan? Ik begrijp toch dat ik het heb over heel onze tegenwoordige bedeling, waarin de volwassen Christus, de Zoon, bar mitzwa hadden we het over, 12 jaar en dat soort dingen, waarin de volwassen Christus, de Zoon, een werk doet, maar zich verbergt. Waar is hij dan? Nou ja, dat weet u. Hij zei, in het huis mijn vaders zijn vele woningen, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij zei er alleen hierbij, wist, weten jullie niet dat ik moet zijn in het huis mijn vaders en de dingen mijn vaders? Maar dat is wel waar hij nu is. Waar? Dan zegt hij toch niet in Jeruzalem. Dan zeg ik, ja, wees in Jeruzalem. Maar ja, dat is niet het Jeruzalem dat nu is, maar het Jeruzalem dat boven is. Met dank aan Galaten 4 en natuurlijk met dank aan Hebreeën 12. En over Openbaring heb ik het nu maar even niet. Je moet toch begrijpen waar dat voor staat, dat het profetisch is. En dan ben ik er nog niet. Want zoals de man zei, de structuren herhalen zich. Ik ben er nog niet. Kijk, als ik dit gedeelte zou overslaan, zo van en van vooral volgende punt, dan kom ik in hoofdstuk 3 en in het 15e jaar der regering van Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes de viervorst van Galilea en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias een viervorst over Abilene. Bijbelstudie houdt ook in dat je uitzoekt wie dat allemaal zijn en waar dat was en dus wanneer dat was en in welke omstandigheden. En dat staat er allemaal niet bij, maar we krijgen de dilemma, hoe noem je zoiets, krijg je aangereikt, zal ik maar zeggen, de trefwoorden om dat te kunnen nazoeken. Wanneer was het? 15e jaar de regering van keizer Tiberius. Dat is het enige wat men ooit meeneemt, want de rest van het verhaal laat men meestal maar buiten beschouwing. Maar het plaatst de Heer Jezus in de historie en bovendien met grote nadruk. Te midden van, niet maar te midden van een rabbi hier en een priester daar en een joodzus en een lamme zo en hier en daar nog een vrouw uit Azen. Maar tussen de koning en de raden. Het is geschiedenis. En niet een stukje wat ooit, iets, een gebeurtenis die ooit plaatsvond, maar essentieel in de geschiedenis. In het 15e jaar de regering van Tiberius, onder de hoge priesters bovendien, want ik was er nog niet, vers 2, onder de hoge priester Annas en Caiaphas, dat alleen al de een dag mee bezig minstens, 2 hoge priesters. Nou goed. Gek, hè? En dan mag je wel uitleggen, daar krijg je nooit problemen over. Dan mag je wel uitleggen dat Caiaphas de schoonzoon was van Annas en dat ze bij toerbeurt hoge priester waren. De een in het ene jaar en de ander in het andere jaar. Maar hoe weten wij dat? Staat dat in de Bijbel? Nee, staat niet in de Bijbel. Maar dat zijn de historische documenten uit de Joodse overlevering. Die kunnen je precies vertellen hoe dat zit. Trouwens, we zouden anders ook niet weten wie Gamaliel was, de leraar van Paulus. Nou ja, goed. Gaan we even verder. Toen geschiedde in het 15e jaar de regering van het keizer Tiberius, geschiedde het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En ik kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende de dood der bekering. En terwijl ik predikte, kwam mij de Heer Jezus tegen. En die werd toen gedoopt. Dat ben je inmiddels vers 21 overigens. En toen werd Jezus ook gedoopt. En daarna krijg je het officiële geslacht. Register van de Heer Jezus teruggeleid tot Adam. Let erop, in het zoveelste jaar van keizer en koning en admiraal en wie ze allemaal maar waren. De viervorst en de hoge priester en wat er was. Daar krijg je de introductie van Jezus via Johannes de Doper. Wie is Jezus? En er komt zijn geslachtslijn. Hetgeen zijn adellijke, zeg ik dan maar, positie moet bevestigen, logischerwijze. En dan begint vervolgens zijn publieke optreden min of meer, waarvan melding gemaakt wordt. Eerst zijn verzoeking in de woestijn, want het is altijd aardig dat je aan het begin van je loopbaan, zeker als dienstknecht van God, dat je als aan het begin daarvan verzocht wordt, dan heb je aan het eind daarvan wat minder moeite ermee. En los daarvan, het is algemeen goed dat kinderen leren omgaan met tegenslagen in de dagen dat ze nog een puber zijn. Misschien voor de verzameling kinderliederen in een nieuwe bundel. Maar het is nuttig om dan daar tegenop te lopen en dat te leren. Dat berken nou eenmaal blijven staan. Te midden van de zandverstuiving zal ik maar zeggen. Dan dat je dat pas later moet leren, want later leer je niet veel meer. In ieder geval, later leer je moeilijker. Heb ik die nog? Nou goed. Maar het punt is natuurlijk dat we hebben snel even wat uitgerekend. Het optreden van de Heer Jezus begint terwijl hij 30 jaar oud was, vers 23. Er staat 3 vers 23. Nee, ik spring even vooruit. 3 vers 23. Hij begon omtrent 30 jaar oud te wezen. Toen zei iemand, dan kan het ook 28 of 32 geweest zijn. Dan moet ik u zeggen, nee, dat was 30 jaar oud. En want let maar op, het is geschreven door Lucas. En als Lucas jaren noemt of tijden noemt, zegt hij er altijd het woord omtrent voor. Maar omtrent is bij hem niet de aanduiding van, nou, het kan ook meer of minder geweest zijn. Maar omtrent wil zeggen, nou ja, zo belangrijk is het ook niet. Het staat niet bovenaan. Het is niet het belangrijkste wat hier staat. Het was omtrent 30 jaar oud. Maar 30 jaar oud, oké, dat is in de kantlijn. Zo werkt zoiets. Maar voor de rest, voor zover het een cijfer is, is het nauwkeurig. Dat is Lucas. Dus 30 jaar oud begon hij, omtrent 30 jaar oud. 30 jaar oud? Het belangrijkste deel in mijn leven was van mijn 12e tot het 18e. Het belangrijkste wat ik ooit geleerd heb in mijn leven, heb ik geleerd tussen mijn 12e en mijn 18e jaar. Ben ik serieus? En iedereen weet dat het zo werkt. Ik bedoel dit, je leert als kind, pak een beetje zo tot je 12e, leer van alles en dat gaat de spelende wijze in. Op de lagere school hebben ze het maar makkelijk, die bestaat niet meer. Nou ja, goed. Maar op de lagere school hadden ze het dus maar makkelijk, maar daarna begint het gedonder, want dan komt de puberteit en dan moet dat wat men geleerd heeft, moet dan ineens eigen worden, moet zich wortelen, moet zich vastzetten in het leven en dan begint het hele zaakje te beven. Wordt onzeker, want je wat je eerst gewoon gemakkelijk met je meedroeg, zal ik maar zeggen, dingen die je wist, die ga je daarna kennen. Dat wil zeggen, die moeten je eigen worden. En het schijnt dat ongeveer duurt tot je 18e of verder. Anderen zeggen tot je 30e of je 40e, maar dat maakt me nou niet uit. Maar die tijd is bepalend voor iemands leven. Bekend is ook in de schrijverswereld dat gezegd wordt, niet, het zou verboden moeten worden dat iemand een boek schrijft voor zijn 40ste. Maar ook bekend is de uitdrukking, het leven begint bij 40, pas later dus. Hè. In ieder geval, want ik kijk niet op een jaar, deze periode van zijn 12e tot zijn 30ste jaar moet toch hoogst elementair geweest zijn voor het opgroeien, voor de vorming van de man Jezus van Nazareth. En het wordt overgeslagen in de Bijbel. En niet alleen wij stellen nu de vragen. Ik had het ook anders kunnen doen, maar waarom zou ik? U weet toch dat er in de Bijbel staat dat zijn tijdgenoten vragen, wat is dat voor iemand? Nee, wij weten hoe hij heet. Wij weten wie zijn vader en moeder en zijn broers en zusters zijn, maar daarom weten we nog niet wie hij is. En bovendien, vanwaar deze die wijsheid? Hoe komt die daaraan? Maar waarom weten ze dat niet? En waarom weet Lucas het niet? Ik bedoel, Lucas, we zijn in Evangelie van Lucas. Die vertelt ons verhaal. Die zegt, ik heb van voren aan onderzocht. Staat het ook niet gewoon in vers 1. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal, een verslag, een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aanschouwers en die naast des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht. En van voren aan kan ook betekenen of impliceert ook opnieuw, want anderen hadden het ook al gedaan. Naastelijk onderzocht vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke vriend van God, Theophilus, opdat gij mocht kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. En hebben zoveel mensen onderzocht hoe dat zit met de Heer Jezus en geboorte en al wat er verder volgt. En waarom vertelt niemand ons wat er gebeurde met de Heer Jezus tussen zijn 12e en 30ste levensjaar? En waarom vertelt niemand ons wat hij in die dagen deed? Er is heus maar één antwoord op. Er is niks moeilijks aan. Er is niks moeilijks aan. Er is maar één antwoord op. Waarom vertellen ze het ons niet? Omdat ze het niet weten. Toch of niet? Zeg ik nou wat geks? Ik zeg helemaal niet wat geks hoor. Staat ook in de handboeken. Er is niks nieuws. Dat is... Iedereen die serieus en objectief de Bijbel bestudeert, zeker als je het zou doen zonder bijbedoelingen, wat niet zo vaak voorkomt, want meestal heeft men andere bedoelingen. Sommigen moeten nog promoveren, of sommigen moeten tot een vak, een beroep opgeleid worden om de rest van hun leven aan de kost te komen. Dan heb je nog de lui die graag macht willen hebben over anderen en dus gemeenten gaan bouwen en onderhouden enzovoorts. Dus die werken dikwijls selectief. Die kunnen delen van de Bijbel niet gebruiken en scheuren ze er dus uit of plakken ze af of redeneren ze weg. Ik weet dat niet, ik heb er niks mee. Maar objectief Bijbelonderzoek brengt je gewoon bij deze simpele conclusie. Dat wisten ze dus niet. De dingen die volkomen zeker waren, zijn onderzocht en zijn opgeschreven. En het komt af van degene die zelf aanschouwers van deze dingen geweest zijn enzovoort. Waarom wordt het dus niet geschreven over de Jezus van 12 tot zijn 30ste jaar? Ze wisten het niet, waarom wisten ze het niet? Omdat hij in het buitenland was. Dat mag toch niet al te moeilijk zijn? En wij weten dat zeker, omdat de Bijbel dat zegt. Ja, dan zoek je het woord buitenland op. Nou, dan heb je dus niks aan. Maar je vindt het wel. Heus wel. Kijk, en daar, dat is dus de periode vanaf 12-jarige leeftijd. Hier zijn we terug in Lucas 2 bij de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd. Oh jongens, wat is het alweer laat. Hier zijn we terug bij de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd. Hier is die zoek. Maar je zou toch kunnen begrijpen dat hij hier zoek raakt, maar dat het een vooraf afschaduwing, hoe zeg je dat? Een afbeelding is voor wat in de geschiedenis nu volgt. Hierna blijft hij 18 jaar lang zoek. Maar waar was hij? Had hij ergens anders familie waar hij verkeerde? Had hij misschien ergens anders een onderkomen waar hij verbleef? Of gewoon bleef. Afrikaans vind ik een leuke taal, hè? U weet wel, Zuid-Afrika, Afrikaans. Waar blijf jij? Zeggen ze dan. En dan bedoelen ze, waar woon jij? Hè? Waar blijf jij? Waar heb jij gebleven? Waar heb je gewoond? Hè? Nou ja. Had hij misschien... Want dit is projectie. Zo werken die dingen. Heeft hij een andere plek? Is er dan ergens anders een plek waar de Heer zich vestigt? Ik bedoel, een ander Jeruzalem bij wijze van spreken. Of moet ik gewoon zeggen, heeft hij misschien nog... Nou, kijk, dat bedoel ik. Zo moeilijk is het toch niet? Heeft hij misschien nog andere schapen die van deze Joodse stal niet zijn? Dat zijn toch legitieme vragen? Nou, daar gaat het om. Het antwoord is natuurlijk, ja, hij was ergens anders en wat deed hij daar? Staat hier, vers 49. Hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Hij heeft zich bezig gehouden met de bestudering van het woord van God. Dat is zo letterlijk mogelijk dus. Hè. Hij heeft zich bezig gehouden met de bestudering van het woord van God. Maar ik moet u zeggen dat dat niet maar theoretisch onderwijs is. Maar in de praktijk. Maar ook praktisch onderwijs bedoel ik. Het gaat om dat men zich het woord Gods eigen maakt en daaruit leert te leven. En leert zich daaraan te onderwerpen. Dat is een van de belangrijkste dingen bij de bestudering van de Bijbel. Nee, het is niet geheim, maar, ja. Maar het is een van de belangrijkste dingen bij de bestudering van de Bijbel. Dat men er zich ook aan onderwerpt. Aan de ene kant objectief zijn, nuchter zijn, waakzaam zijn, met beide benen op de grond staan, zoveel mogelijk informatie verzamelen, maar wel de consequenties eruit trekken. Zodat het niet buiten je omgaat als gewoon een of ander theoretisch vak dat je moet gaan beheersen. He? En van de Heer Jezus staat dat hij dat geleerd heeft, dat hij de schriften bestudeerd heeft, dat hij zijn kennis had uit de profeten, oud-testamentische profeten, en dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft, dat hij geleerd heeft nederig te zijn en zich aan die schriften te onderwerpen, ook in de praktijk. Dat is het belangrijkste dat gebeurd is, en het is niet gebeurd in Joodse kring. Daar was hij kennelijk niet. En dat hij elders was, ja, we vliegen natuurlijk weer door de tijd heen, maar ik had een paar schriftplaatsen, heb ik opgezocht. Verbijsterende schriftplaatsen. Wij hebben gevonden, Johannes 1, want ik ga ze niet allemaal opzoeken, doet u dat zelf maar. Johannes 1, vers 45 tot 48. We hebben gevonden die waarvan de wet en de profeten gesproken hebben, namelijk Jezus van Nazareth. Ja, die woonde daar toch al 30 jaar. En Nathanael wist van niks, maar die was uit Kana. Nou, als je in Kana uit het raam kijkt, wat zie je dan? Nazareth. Huh? Ja, dat is het leuke van als je er geweest bent, dan kun je dat zo zeggen, want dan weet je dat, hè. Nazareth, op die heuvel waar ze de Heer wilden afwerpen. En tegen de andere kant van het dal, zal ik maar zeggen, daar ligt Kana. Je kijkt er zo naartoe. En toen er een bruiloft was in Kana, werd de Heer ook genodigd. Die woonde een paar kilometer verder, aan de andere kant van het dal. Was juist Nazareth, dus die connectie moet er geweest zijn. Nog later woonde hij in Capernaum, dat was aan het eind van het dal. Maar het is allemaal in het zicht van elkaar, zal ik maar zeggen. We wisten ervan. En dan komt iemand zeggen, we hebben die gevonden, welke de wetten de profeten gesproken hebben. En Jezus, ja. Wat was er nieuw? Zo'n 30-jarige die zich alle dagen bezighield met dat woord van God, zal ik maar zeggen. Een beetje excentrieke zoon van de plaatselijke timmerman. Want dat is dan toch de algemene gedachte die men heeft. Die moet toch in de wijde omgeving bekend zijn. Of respectvol bezien worden of beschouwd worden als de dorpsidioot. Een van de twee, maar of iets ertussenin. Maar die moet toch bekend geweest zijn. En dat was hij niet. Bij andere gelegenheid. Als u het interesseert, komt u naar mij toe, schrijft u mijn lijstje maar even over, als u het ontcijferen kunt. Maar bij andere gelegenheid wordt er aan de heer gevraagd of hij de belasting wel betaald heeft. En dan zet men boven de pericoop om ons te helpen, Jezus betaalde tempelbelasting. Maar het gaat helemaal niet over tempelbelasting, die kon je bovendien niet betalen met gewoon geld. Wat hij trouwens daarna wel deed, hij betaalde de belasting met gewoon geld. En de enige andere belasting in die dagen, geloof het of niet, de enige andere belasting, behalve die van de religieuze tempelbelasting die betaald moest worden met heilig sikkelen, de enige andere belasting werd betaald alleen maar door de allochtonen. Dat wil zeggen door de vreemdelingen. Want de zonen zijn vrijstaten. Niettemin zegt de heer, oké, Peters, ga maar even betalen, hier heb je geld en weet je wat, betaal voor jou ook maar even. Dat kunt u toch wel in uw Bijbel vinden, dit die geschiedenis? Dat mag toch niet te moeilijk zijn? Was de heer dan een buitenlander? Hij werd als zodanig beschouwd. Maar zegt hij, maar hij was toch Joods? Wat denkt u hoeveel Joden in die dagen leefden buiten Judea of Galilea, verspreid over de wereld? Hij werd als buitenlander beschouwd. Waarom? Omdat men hem in ieder geval 18 jaar lang niet meer gezien had. Dat is zowat een hele generatie, man. En Petrus moest ook betalen. Waarom? Omdat het uitbeeld dat Jezus Christus en de zijnen, Petrus en de hele gemeente die erachter schuil gaat, typologisch zal ik maar zeggen, wij met Christus aan het hoofd, wij zijn buitenlanders. In ieder geval horen wij niet thuis in het Jodendom. En zo verder. Een andere keer, van waar heeft deze zijn wijsheid? Hij is toch de zoon van Jozef, de timmerman van Nazareth. En we kennen zijn broers, die worden bij namen genoemd. En zijn zuster. Maar wie is deze? Ze weten wie hij is. Ze kennen zijn Sophie-nummer. Maar ze weten niet wie hij werkelijk is. Hoe komt dat? Hij was weg. In het buitenland. Bovendien zei de heer, ik heb andere schapen, kent iedereen. Ik heb, natuurlijk er wordt tot een lengte van jaren moeilijk over gedaan, maar er is geen aanleiding toe. Hij zei, mijn schapen kennen mijn stem en ik heb nog andere schapen. Die van deze stal niet zijn. Die dus wel degelijk zijn stem kennen. En daarvan zei hij, en ze moeten mijn stem horen. Maar het kunnen zijn schapen niet geweest zijn als ze zijn stem niet al kenden. Letterlijk. Waarom niet? Ja. Het mooiste is natuurlijk toch. Maar wij steken in de dubbele ontkenning in de zin. Geeft ons een ontsnappingsroute. Taalkundige kronkel. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland. En hij sprak over zichzelf. En zei dus, ik ben niet ongeëerd dan in mijn vaderland. Wat zei hij dus? Ik word wel degelijk geëerd. Ja, in het buitenland. Zei het toch of niet? Dat is letterlijk toch wat er staat? Waarom wist men niet die 12 jaar van de heer Jezus? Ja, men schreef mijn lijstjes veel langer, hè. Maar waarom wist men niet? Omdat hij er niet was. Waar was hij dan wel? Staat niet in de Bijbel. Maar waarom weten wij het niet? Want het is wel bekend. Nou ja, bekend zijn de verhalen, want het is tegenwoordig populair via die Oosterse mystieken die populair geworden zijn. Het boeddhisme, hindoeïsme, alles ook in Nederland. Is dus ook bekend dat de Heer Jezus in India geweest is. Het enige tijd gewoond heeft. Later trouwens Thomas. Die in India al uitgebreid geëerd wordt trouwens. Waar zijn graf schijnt te zijn, althans oorspronkelijk, enzovoort. Maar de Heer Jezus wordt geacht daar geweest te zijn. Waarom ook niet? Het Rijk der Parthen strekte zich tot in en tot aan India uit. Dus ligt zeer voor de hand. Want de Parthen horen wel degelijk bij de andere schapen die van deze stal niet zijn. Waarom zou hij daar niet geweest kunnen zijn? 18 jaar lang, dat is een mogelijkheid genoeg. En andersom, we hebben de meest uitgebreide verhalen over de Heer Jezus in Brittannië. In het gebied specifiek van de stammen der Simoni, zal ik maar zeggen, en ook die van Azer. En dan, maar ja, dan was overal, hè. In Brittannië, dat is niet maar één verhaal. Oh ja, hij schijnt daar geweest te zijn. Dat zijn tientallen verhalen in tientallen locaties. En het is opgenomen in de officiële kerkgeschiedenis. De bezoek in India overigens niet, maar bezoek aan Brittannië wel degelijk. Waarom zou dat niet zo zijn? En daarna, ik persoonlijk geloof dat de Heer ook in ieder geval in Zuid-Amerika geweest is. Dus waarom niet in Noord-Amerika? In ieder geval in Zuid-Amerika. Het heeft mij verbijsterd toen ik als jongeman las over Quetzalcoatl. Of hoe je dat maar uitspreekt, want dat weet ik tot vandaag niet met al die Q's. Over de komst van in Zuid-Amerika van, was het onder de Azteken? Willem, het was onder Azteken, ja, die Inca's, de Maya's, Azteken en de, hoe zal het maar heten, dat ben ik vergeten, Azteken. Quetzalcoatl, de beschrijving van een blanke man die daar kwam en daar wonderen deed en predikte en die daarna wegging om, en met de belofte dat hij ooit zou terugkeren. Men verwachtte hem dus sinds die tijd en hij wordt uitgebeeld als een slang met vleugels. Maar in de Bijbel is een slang met vleugels de gevederde slang, de seraf. En die is in ieder geval zwart op wit in Jesaja de uitbeelding van het koningshuis van David. En van de koningen uit het huis van David. En de slang, de verhoogde slang, de slang die op aarde thuis op maar vleugels heeft en dus in de hemel terechtkomt, zal ik maar zeggen. Ja, dat is niet anders dan de verhoogde slang in de dagen van Mozes, op een staak verhoogd enzovoort. Het is een uitbeelding van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Hoe komen de in vredesnaam die Azteken, maar dat was voor Columbus. Dus terwijl Amerika nog niet ontdekt was, woonden er in Amerika mensen die gewoon het verhaal van de Messias vertellen. Hoe komt dat, denkt u? En hoe kan Paulus zeggen in zijn dagen dat het evangelie gepredikt is in heel de wereld en vrucht draagt? Nou ja, enzovoort. En hoe kan het Oude Testament zeggen dat als de Messiaanse zegeningen geopenbaard zullen worden, dat het niet zal zijn bij Juda, maar wel degelijk bij Efraïm? Want dat staat allemaal in de Bijbel. Dat zijn dingen die wij weggeredeneerd hebben. We hebben oogkleppen opgekregen en we kijken naar een Joods volkje met ezeltjes en wat eigenwijze excentriek. Alsof het een soort Emmys waren, weet je wel, met hun eigen bekrompen wereldje en daarin leefde. En daar leefde Jezus dan ook in. En wat een gedoe allemaal, zeg. We hebben het over een volk dat de hele wereld bevolkt heeft en gekoloniseerd heeft en zelfs beschaafd heeft, om het zo te zeggen. En dat was bekend in die dagen. En u dacht toch niet dat als de Messias komt, als de koning van heel Israël, de vorst van Jacob, die Israël, dan wil Jacob verzamelen zo, dat hij verdwaalt onder zijn eigen clubje daar in Jeruzalem, waar alleen maar vijanden zijn? En waar hij dan noodlottigerwijs ter dood gebracht was, dat was het dan. En daarna roepen wij theologen, nou ja, zij theologen, maar goed. Daarna roepen wij theologen en zeggen, ja, het evangelie is gepredikt aan Israël, maar Israël heeft het afgewezen. Wie? De groepje Joodse mensen dat zo fanatiek was dat het inderdaad uit de, en dom was bovendien, dat het uit de ballingschap terugkeerde tegen beter weten in. En daar een moeilijke positie had in Judea en in Galilee en onder druk stond van al die omliggende volkeren enzovoort. Met een judaïstische gebruiken, een slavernij onder de wet. En zij wezen het af en zeggen, heel Israël heeft het afgewezen. Toen heeft God gezegd, ik laat Israël maar voor wat het is. Ik stel er wel de kerk voor in de plaats. En dat was het dan. En ik herinner mij dat ik als kind dacht, dat lijkt me toch wat vreemd. Dit lijkt me toch wat vreemd, want hoe dan ook, die andere stammen moeten ook nog ergens zijn in de wereld. En om te zeggen dat Israël ongelovig is. Nou ja, oké, misschien was dat dan Juda, Israël, maar die 10 stammen zijn er ook nog. Als het dan toch naar de heidenen gaat, zou het toch wel voor de hand gelegen hebben dat het evangelie dan toch eerst en met nadruk gepredikt zou zijn geworden als alternatief aan die andere stammen van Israël. Maar als je niet weet wie dat zijn, blijft zo'n verhaal hangen. Vandaar dat ik persoonlijk al heel jong wist wie die andere 10 waren. Want dat ga je dan toch opzoeken. Daar ga je toch navraag naar doen. En dan is dat helemaal niet onbekend. Maar als je geen vragen stelt, als je de schriften niet onderzoekt, maar alleen je op de hoogte stelt van wat anderen zo al gezegd hebben, vooral uit eigen kring, wat anderen dan zo al gepreekt hebben in een diverse evangelisatie of gemeentelijke pastorale toespraken over een bepaalde bijbeltekst, ja, dan vind je heus niks hoor. En zo werken die dingen. Maar als je met aandacht leest, kom je het wel degelijk tegen. Geen mij verplicht, ja, het is natuurlijk ver over tijd, maar geen mij toch even verplicht, dat zoals bekend wij natuurlijk een reis nog op het programma hebben staan in oktober naar Brittannië, dat wil zeggen het zuiden van Engeland, om daar enige plaatsen te bezoeken. Vele plaatsen moet ik zeggen, niet alle, maar vele plaatsen te bezoeken die een rol spelen in de tradities over het bezoek van Jezus aan Brittannië. Aan vele plaatsen, al of niet samen met Jozef van Arimathea enzovoorts. En daar zal blijken dat het niet zomaar een verhaal is, maar dat het algemeen bekend is en op vele plaatsen die een rol spelen in die overlevering, dat op vele plaatsen dat ook inderdaad in ere wordt gehouden. Of men het gelooft is een ander verhaal, maar dat men het weet, ja, dat is niet het geval. Door omstandigheden hebben wij nog wat plaats in de bus, heb ik begrepen, van Celeste die het regelt. Dus als u belangstelling hebt, graag zo snel mogelijk even contact opnemen met Celeste. Waar zit Celeste? Is die weg? Oh, hè? Oh, die heeft kinderdienst. Nou ja, ze is zo bekend als de bonte hond. Dus, dat kan niet missen. Celeste, ook bekend als Valhalla. Maar, toch wel. Ik wil daar dus gewoon verder nu niet niets meer van zeggen, maar dat we van doen hebben met historische feiten, dat zal toch een duidelijke zaak moeten zijn. God vervult zijn beloften, maar kennen wij zijn beloften? En het antwoord is nauwelijks. Maar Paulus vraagt in Romeinen 3... zal het ongeloof van Israël, in de zin van het Joodse volk, dat wat van het priesterlijke volk officieel over was, als priesterlijk volk, als Ami, zal hun ongeloof, het geloof van God te niet doen, zal hun ontrouw, de trouw van God te niet doen, En het antwoord op de vraag was, nou ja, voor een poosje, want voor een poosje heeft God, 2000 jaar, voor een poosje heeft God Israël zijn het Joodse volk terzijde gezet. Enzovoort. Dat staat er niet. Er staat, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. En dan zegt Paulus, maar die moet je ook goed lezen. Moet je echt goed lezen. Dan zegt Paulus, nee. Want weet je niet dat in het verleden, ook in de dagen van Elia, een overblijfsel was in Israël? En zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel. Waar? In Israël. Waar? In Juda. Elia. In Juda. Elia had met Juda, twee stammenrijk, niks van doen. Elia leefde in het tienstammenrijk. En toen de Heer zei, ik heb mij in Israël nog 7000 overgelaten, ging het niet over Juda. Of over een Joods volk. Lees het maar na. Vergelijk die schriftplaatsen maar. En wees eerlijk. God heeft belofte gedaan aan Israël. Als Juda het niet hebben wil, nou ja, dan, heb je, dan is er helemaal geen Israël meer over. Begint het verhaal opnieuw. Maar als het verhaal opnieuw begint, begint het dus weer gewoon bij Efraïm. De eerstgeborene, de drager van de titel enzovoort. En aan hen werd het evangelie gepredikt. En inderdaad, daar vond het ingang. En het verklaart waarom de Heer hier weg is. Zijn optreden onder het Joodse volk is het laatste deel van zijn bediening, zijn loopbaan op aarde. Het deel dat hem zou brengen aan het kruis. Het deel waarbij hij predikt onder een volk dat niet wilde horen. Als volk in ieder geval niet. Naar de prediking van dat nieuwe verbond en daarmee naar de prediking ook van de oud-testamentische beloften die in de Messias vervuld zouden worden enzovoorts. En dat leidde tot zijn dood. Maar het was het laatste deel van zijn openbare optreden. En toen hij daarna uit de dood opstond, wat denkt u dat er gebeurd is? Wat denkt u waar die discipelen naartoe zijn gegaan? Naar waar die apostelen heen gegaan zijn om te prediken. Naar die plaatsen primair waar de Heer zelf geweest was om nu te komen vertellen hoe het afgelopen is. En hoe een nieuw begin gemaakt is aan het nieuwe verbond. En het verklaart waarom binnen de kortste keren het evangelie verspreid werd over de hele wereld. Er begon maar niet met de prediking door de apostelen, maar het begon met de prediking van de Heer Jezus zelf. Waarschijnlijk over heel de wereld. In 18 jaar kun je een boel doen. Zeker als dat gepaard gaat ook met tekenen en wonderen, dan blijft zo'n bezoek, zal ik maar zeggen, niet onopgemerkt. En als het een beetje wil, richt men een steen op ter herinnering aan. Ja, en als je er zin in hebt, van harte aanbevolen, dan reist u eens een keer mee en dan gaat u die stenen of anderszins eens bekijken. Want de sporen van de Heer Jezus, de sporen van zijn apostelen, de sporen van de voeten dergenen die gezonden werden om het goede te verkondigen, die sporen zijn over de hele wereld daadwerkelijk terug te vinden. Inclusief over de oceanen, overzees. Ja, en China en Australië weet ik niet zeker. Heb ik te weinig gegevens over. Behalve enige Bijbelse in het Oude Testament. Maar dit is te vinden. Zeg maar niet maar kleine dingen, niet maar verhalen die komen uit één zo'n boek of zo. Maar het is het werk Gods dat hij doet in de wereld, aan de mensheid en ook inderdaad ten behoeve van de mensheid. De mensen het in het algemeen niet wil weten, zich ervoor afsluit, leidt aan totale collectieve amnesie, dat wil zeggen aan geheugenverlies. Ja, dat is zo. En dat de mens alleen geïnteresseerd is in zijn eigen leven, zijn eigen club, zijn eigen plaatselijke gemeente, zijn eigen werkkring, zijn eigen eilandje, letterlijk of overdrachtelijk. Ja, dat is zo. De mensheid is aardig aan het aftakelen in de loop van die duizenden jaren. Aan het degenereren. Heet dat. Maar het gebeurt ook moedwillig. Maar men zou begrijpen dat waar in de wereld de duisternis, de waarheid in duisternis ten onder gehouden wordt, wij als gelovigen zouden wandelen in het licht en zouden geleid worden in het licht, opdat die duisternis zou verdwijnen. God heeft ons niet onwetend gelaten. Hij heeft ervoor gezorgd dat wat er te weten is van het werk Gods, dat kan ook daadwerkelijk geweten worden. Al is het dan maar door een enkeling zoals u en ik, die belangstellen in het werk Gods. In verleden, heden, zo wonderlijk, dat velen het niet zouden geloven, en zeker ook in de toekomst. Amen.